effectivement,
voilà, meilleur que ça. Okay.
C'est vrai que je suis avec lui, je ne l'ai plus.
Non. Oké, goedenavond, dank u wel, Mara, voor deze genereuze inleiding. Stoot het als ik ga zitten, toch? Dat is makkelijk voor de PowerPoint. Nee, dat. Ik ben nog altijd zichtbaar voor iedereen. Ja. Verstaan jullie mij?
Ja?
Ah, oei. Moest pas doen, po. Oké, vanavond gaan we het hebben over De Jonge Bruid van Alessandro Baricco. Ik heb een paar dingetjes in een heel korte Wikipedia-pagina samengestampt over Alessandro Baricco. Op Wikipedia zelf vind je veel meer over de man en zijn uiver. Ik heb er een paar dingen uitgepikt die misschien voor de lectuur van het boek van De Jonge Bruid toch wel van belang kunnen zijn, of zullen zijn straks. Baricco is geboren en opgegroeid in Turijn, stad in Noord-Italië. De stad die vooral bekend is van Fiat en van Juventus Turijn, maar ook een goede universiteit heeft, waar Alessandro Baricco filosofie gestudeerd heeft, bij Gianni Vattimo, een van de belangrijkste Italiaanse filosofen van de jongste 50 jaar, zeg maar. En Baricco is aanvankelijk vooral actief geweest als, zeg maar, cultuurcriticus, muziekcriticus. Hij heeft onder andere voor La Repubblica, voor La Stampa, recensies van concerten, van cd's, van boeken over muziek geschreven. En zijn eerste echte boek is ook een essay over Gioachino Rossini, Il Genio in Fuga. Die cultuurkritiek, dat is iets wat hij altijd is blijven beoefenen tot de dag van vandaag. En nogal wat van zijn boeken, van zijn essaybundels, zijn daar eigenlijk het resultaat van. Het bekendste daarvan is I Barbari, De Barbaren, dat sommigen onder jullie waarschijnlijk wel kennen. Het is een boek dat 10 jaar geleden verschenen is en toch niet onopgemerkt is voorbijgegaan. Ook in Nederland en Vlaanderen toch wel geleid heeft tot discussies. Toch wel een boek dat interesse van een breder publiek heeft opgewekt. Dus hij is heel erg aanwezig in het Italiaanse, zeg maar, culturele, maatschappelijke debat ook. Iemand die echt wel ook graag deelneemt aan dat debat. Die over heel uiteenlopende onderwerpen essays, kortere, langere essays geschreven heeft over de uitvinding van de supermarkt bijvoorbeeld, over Kate Moss, over zeer diverse fenomenen. Oké. Hij heeft ook voor televisie gewerkt, hij heeft verschillende televisieprogramma's in elkaar gestoken, zelf gepresenteerd. L'amore è un dardo is een programma over opera. Een aantal van die stukken staan op, kan je op YouTube bekijken. Dan zie je nog een zeer jonge Baricco die ons alles uitlegt over fragmenten uit verschillende opera's. Dit heb ik even vermeld. Hij heeft ook nogal toch regelmatig voor theaterprojecten gemaakt. Ik vermeld dit vooral omdat hij eigenlijk een toch wel gemediatiseerd en ook wel mediageniek schrijver is. Dat is iemand die de media, de televisie, radio goed kent. Die media goed kan gebruiken ook. Zeer aanwezig is daardoor ook. Ook actief is als performer bijvoorbeeld. Dus iemand die in diverse genres aanwezig is, met diverse media, eigenlijk goed om kan. Dat is toch ook een van de zaken waarom hij soms wat op gespannen voet staat met een deel van de meer academische wereld in Italië. Er zijn een aantal meer traditionele literatuurcritici zoals Giulio Ferroni, misschien niet onbekend, die op een bepaald moment toch wel de degens heeft gekruist met Baricco. Voor wie Baricco het prototype is van een schrijverschap, een soort schrijverschap, een invulling van het schrijverschap die te mediagericht is, om niet te zeggen mediageil. Het is allemaal te glad, allemaal te commercieel, waar dan deel van de literaire wereld in Italië dat dan meer aan hun bij een klassiek humanistisch ideaal van de schrijver toch wat moeite mee heeft. Hè. Dus op dat vlak zat hij op een bepaald moment toch wel in het oog van de storm ook. Hij heeft ook een school voor creatief schrijven opgericht, een zeer succesrijke school, dus een privé-instituut eigenlijk, de Scuola Holden in Turijn. Die bestaat ondertussen toch al denk bijna 20 jaar, waar toch wel grote aantallen studenten passeren die niet alleen romans en verhalen leren schrijven, maar ook leren schrijven voor televisie bijvoorbeeld, leren schrijven voor reclame, copyright. Dus eigenlijk opleidingen die niet in de traditionele academische wereld aan de universiteiten worden aangeboden. Eigenlijk heeft hij een beetje een gat in de markt gevonden. Geeft ook wel aan hoe actief de man is in een aantal sectoren en hoe breed hij soms ook naar literatuur en alles wat daarbij komt kijken durft te kijken. Oké, sommige van die dingen zijn toch ook wel belangrijk om De Jonge Bruid te lezen of kunnen toch bijdragen tot de lectuur van De Jonge Bruid. Hij is Vooral bekend toch wel als romancier, veel vertaald. Bekend, een van de bekendste Italiaanse romanschrijvers in het Franse taalgebied, ook in het Nederlandse taalgebied, denk ik. Samen met Paolo Giordano, Sandro Veronesi, van die generatie is het toch wel toch een van de meer bekende namen. Dit is een lijstje van al zijn romans, dus La Sposa Giovane, De Jonge Bruid, is zijn meest recent roman, verschenen in 2015. Heb je een lijstje van de andere. De meest bekende roman is misschien Zijde, Seta. Dat was ook zijn grote doorbraak, zeker in het Nederlandse taalgebied, ook in het Franse taalgebied. Een paar andere boeken zijn ja, wat minder bekend misschien. Senza Sangue, Zonder Bloed ook, Questa Storia, ze hebben iets minder gescoord. Mr. Gwynne wel, en Emmaus ook. Dat zijn boeken die toch iets meer aandacht gekregen hebben. Dus, maar hij heeft ondertussen toch wel al een behoorlijk aantal romans, toneelstukken, SS, op zijn actief. Wat zijn eigenlijk zo de meest algemene kenmerken van dat romanuivre van Baricco? Het is een lijst, eindig hier met drie puntjes, die net niet te zien zijn. Er stonden drie puntjes. Dus de lijst is natuurlijk absoluut niet exhaustief. Maar als je zo kijkt naar ja, wat zijn de reacties die mensen meestal hebben, of wat ze meestal waarderen ook in het werk van Baricco, of opmerken, dat gaat toch vaak over de sfeer. Het is toch wel een meester in het scheppen van een bepaalde sfeer, in het vatten van de sfeer van bepaalde plaatsen, van bepaalde tijdsgewichten ook. Soms op het randje van het magische, het fantastische. Het zijn vaak gebeurtenissen die redelijk onwaarschijnlijk zijn of lijken. Dus zit op het randje toch. Het is zeker geen fantastische literatuur, maar je zit op het randje van wat ons waarschijnlijk lijkt. Hè. Dus vaak zo die sfeer, hè, die hangt ergens tussen werkelijkheid en fantasie in eigenlijk. Hè. Dat is in dit boek toch ook wel zo. De stijl valt ook heel vaak op. Ik heb gezegd dat Baricco iemand is die eigenlijk ook heel erg met muziek bezig is. Dat is ook te merken aan zijn boeken. Het is iemand die een heel goed gevoel heeft voor ritme, voor tempo, wanneer hij schrijft. Ook voor compositie. Een aantal van zijn romans zijn bijna als muziekstukken gecomponeerd, in elkaar gezet, in x aantal bewegingen, zeg maar. Waarbij de tempowisselingen, net zoals in een symfonie, zeg maar, ook echt wel kan zien. Het opbouwen van de boeken uit verschillende stukken, waar dan patronen of verhoudingen of relaties tussen worden gesmeed. Dat zie je ook een beetje in de verhoudingen tussen de personages in De Jonge Bruid bijvoorbeeld. Heel vaak zit het toch ook in het boek, gaat het vaak over een plotse ontdekking, een schok, een verrassing, een grote verandering, die ook met technologie kan te maken hebben. In van zijn eerste boeken gaat het bijvoorbeeld over de uitvinding van spoorwegen, niet van de trein aan zich, maar het bouwen van spoorwegen, van een spoorwegennet, en hoe dat eigenlijk de kijk op de wereld en de relatie tot de ruimte compleet veranderd. Dat is een thema dat toch wel ook in Questa Storia, de auto, de uitvinding van de auto, hoe dat eigenlijk de relatie van de mens tot tijd en ruimte wijzigt. Toch ook wel botsingen tussen personages, tussen groepen, tussen culturen. Seta, Zijde, ging daar toch ook wel over. Japan en Frankrijk dan, het westen en het oosten. Dus heel vaak in zijn romans draait het daar toch wel om. Er is een ontmoeting, er is iets vreemds. Denk ook maar aan De Jonge Bruid. De Jonge Bruid komt aan in die familie. Het is allemaal heel bizar, heel vreemd voor ons als lezers, maar ook voor de jonge bruid zelf. Heel vaak zitten zijn boeken toch wel zo in elkaar. Denk ook aan Mr. Gwynne, die op een bepaald moment dat heel bizarre idee krijgt van portretten te schrijven. Zijn fotografie, schilderkunst en dan het schrijven enzovoort. Vandaar ook de kweesten heel vaak, het najagen van een idee, een obsessie ook. Personages die eigenlijk geobsedeerd zijn door een bepaalde hang naar orde, iets dat ze willen uitproberen, een beeld dat hen niet loslaat, zit ook heel vaak in de romans. Die kweest heeft ook vaak te maken met geheimen, met een waarheid die men vermoedt, maar die men niet onmiddellijk kan vinden en waar men dan naar op zoek gaat. Zit ook zeker in De Jonge Bruid. En ja, de experimentele kant van zijn boeken, vaak experimenteren met vertelstandpunten, verschillende personages die dingen anders zien, wereldbeelden die botsen, die anders in onder woorden gebracht worden, zit ook zeker in De Jonge Bruid. Hè? Dus vergelijkende vertelstandpunten, verschillende verhaalniveaus die door elkaar lopen, is zeker ook aanwezig. Dus we hebben eigenlijk al de overgang gemaakt naar het boek waar we het vandaag toch moeten over hebben, De Jonge Bruid. Mag ik even vragen wie het boek gelezen heeft? Het staat niet op punten, dus gewoon om een idee te hebben. Ongeveer de helft. Okay. Ik heb ten behoeve van de andere helft toch een paar dingen over het boek op een slide samengebracht. Het verhaal start eigenlijk in een landhuis, een villa, platteland, in Italië, Noord-Italië zou je kunnen vermoeden. Als je afgaat op wat er over winters en zomers gezegd wordt, zou het perfect in de buurt van Turijn kunnen zijn, in de buurt van Pavia bijvoorbeeld, hè, zou kunnen. Eerste helft van de 20e eeuw, er is geen echte datering, maar je hebt een aantal jaartallen die vermeld worden. Het landhuis, de villa, wordt bewoond door een familie van handelaars in stoffen en wol. Dat is eigenlijk zo start het verhaal met die familie. We kennen niet de namen van de personages, die worden aangeduid met een substantief, met hun plaats in de familie eigenlijk. Een substantief met een hoofdletter. Dat zijn eigenlijk types, zeg maar. De vader, de moeder, de dochter, de zoon en de oom. Op het moment dat daar een nieuw personage aankomt, de jonge bruid, is de zoon afwezig. Die is naar Engeland vertrokken, waar hij de nieuwste ontwikkelingen in de textielindustrie en de textielhandel gaat bestuderen. Op een bepaald moment komt dan in die villa een meisje aan, 18 jaar oud, de jonge bruid wordt die genoemd. Die heeft zich 3 jaar voordien verloofd met de zoon van de familie. En de afspraak was dat zij zouden gaan trouwen en zij komt nu naar, naar het landhuis van de familie om met de zoon te gaan trouwen. De zoon is afwezig, zij wacht, zij mag wachten, zij stelt voor om te wachten en ze wacht op de zoon, ze beslist om te wachten op de zoon in dat landhuis. Waar ze dan beetje bij beetje die nogal bizarre familie, die dysfunctionele familie, zullen wij zeggen, leert kennen. En ook beetje bij beetje wordt ingewijd in de geheimen van al die familieleden. Of zelf achter stukken van die geheimen komt. Eén voor één leert ze die familieleden kennen en komt ze achter de bijzondere geschiedenis die elk van die personages met zich meesleept. Ze leert de familie kennen, maar ze leert ook zichzelf kennen. Het is eigenlijk op dat vlak een boek waarin je kan spreken van ja, initiatie, inwijding in lichamelijkheid en seksualiteit. Want daar dat dit boek ook voorgesteld heb voor de lezing vandaag. Er komt nogal wat seks in het boek voor. En het is eigenlijk voornamelijk opgehangen aan een soort inwijdings... een geheel van inwijdingsrituelen, zou je ook kunnen zeggen, van de jonge bruid. Het is een redelijk complex boek, zoals veel boeken van Barrico. Het is niet als verhaal aan zich niet zeer complex, maar er zitten heel veel lagen in. Er zitten heel veel aspecten aan het boek die allemaal samenkomen. En dit is een menu met aanklikbare boxjes die je kan tikken. Je mag zelf beslissen welke van die kenmerken het meest of het minst aanwezig zijn. Dan zou ik kunnen zeggen, ja, er zit iets in van een magisch realistische vertelling. Het lijkt misschien een beetje op ja, de Zuid-Amerikaanse magisch realisten als je het boek begint te lezen. Het is betoverend, lichtjes bevreemdend enzovoort. Het heeft iets episch ook, zeker in het begin. Familiedrama natuurlijk, daar denk je onmiddellijk aan als je de personages aan ontmoet. Vader, moeder, zoon, dochter. Onmiddellijk in een soort, een beetje denken aan 6 personages op zoek naar een auteur van Pirandello bijvoorbeeld. Daar heb je ook ja, die personages. Hè. De vader, de moeder, de zoon, de stiefdochter enzovoort. Dus daar doe ik het een beetje aan denken. Je zou kunnen zeggen, het is een, ja, ik heb al gezegd, het gaat over initiatie, inwijding, coming of age, éducation sentimentale. In Frankrijk een criticus die zei, dat is echt wel een typische éducation sentimentale. Zou je kunnen zeggen, misschien een bildungsroman. Dan zei je dat de bildung hier niet de klassieke bildung is, maar wat enger is ingevuld, zeg maar, of wat specifieker is ingevuld. Misschien ook een fabel, een moderne fabel, misschien met een, zoals fabels vaak, toch een vorm van ja, morele inslag, een morele laag die er toch ook in zit hier en daar. Misschien wel. Misschien zien we die soms, misschien zien we die ook niet. Ja, een metafictionele roman, een postmoderne metafictionele roman, waarin, wie het boek gelezen heeft, weet dat, plots de verteller zelf het woord neemt en die verteller zo tussen die personages gaat infietsen. En op een bepaald moment, zeker bij de eerste lectuur, weet je bij God niet wie er nu aan het woord is. Is het nu de schrijver? Of is het nu een van de personages? En ze versmelten regelmatig met elkaar. Dus het schrijfproces zelf komt ook aan bod in het boek, wordt regelmatig. Ook uitvoerig becommentarieerd. Op een bepaald moment raakt de schrijver zijn laptop kwijt bijvoorbeeld. Dan moet hij het boek in zijn hoofd opnieuw schrijven en ook afschrijven. Dus het schrijfproces zelf komt ook wel, wordt daar zo tussen geweven, zo. Komt ook wel aan bod. Misschien ook een raamvertelling. Je krijgt personages die elk hun verhaal vertellen. Ja, toch een beetje denken aan een raamvertelling toch wel. Ook al is dat niet in de traditionele zin van het woord. Het is geen Decameron van Boccaccio. Het is geen Canterbury Tales, maar dat zit er toch misschien wel een beetje in. Personages die allemaal hun verhaal komen vertellen. Erotische roman. Ja. Een libertijnse roman misschien ook, zou je kunnen zeggen. Dat zit er toch ook in. Ja. Dus dit is een keuzemenu. Ja, jullie mogen dat zelf naar believen invullen. Misschien van al die dingen zit misschien toch wel iets in deze roman. Hè. Dat maakt de roman soms wat ingewikkeld, maar misschien ook wel interessant. Hè. Een beetje typisch voor Barrico ook. Hè. Dat in elkaar schuiven van die verschillende genres of subgenres. Toen ik dan begon na te denken over wat ik over het boek zou willen vertellen, of zou willen bespreken met jullie ook, toen kwam ik al heel snel bij een aantal thema's, een aantal punten, maar ik stelde ook vast dat ik eigenlijk bij alles wat ik neerschreef meer vragen had. Dus ik heb eigenlijk bij die 6 puntjes die ik uiteindelijk geselecteerd heb, minstens evenveel vragen als antwoorden. Ja, dus neem mij dat niet kwalijk, ik zal jullie een aantal vragen geven. Hè. Dus het zal vaak ook met vraagtekens erbij zijn. Hè. Het is een boek dat ook op dat vlak toch tamelijk rijk is. En wat je toch eigenlijk, ik heb het nu 3 keer gelezen, je vindt toch altijd weer nieuwe dingen. Dus het is misschien ook niet logisch dat ik met nieuwe vragen kom. Daarom heet hij trouwens ook permanente vorming. Want je hebt alleen maar permanente vorming, er zal altijd nieuwe vragen zijn. Als we op een bepaald moment alle antwoorden hebben, dan stopt de vorming. Dus dit zijn de 6 puntjes. Zeker over die initiatie, als het dan gaat over seksualiteit in het boek, moeten we misschien beginnen bij die initiatie, die ontdekking. Maar je komt al snel terecht ook bij geheimen, onthullingen van die geheimen. Bij spreken over die geheimen, of zwijgen erover, luisteren naar elkaar. Dat is ook een belangrijk aspect, en een belangrijke laag in het boek. Hoe spreken personages met elkaar? Hoe spreken personages überhaupt? Welke taal, welke codes gebruiken ze? De rituelen. Zeer sterk aanwezig in dat familieleven. En tegelijkertijd iets, een element van chaos. Een element van een kluwen, zoals de vader het noemt. Daar gaan we het ook even over hebben. Dan waarom is die roman zo vaag gesitueerd? Misschien kunnen we daar toch iets over zeggen. En dan het slot zal eerder gaan over wat in het boek gezegd wordt, uiteindelijk over lichamen. Hè. Wat lichamen met het leven doen. Wat het leven met lichamen te maken. En dingen. Hè. Het op het einde van het boek ook iets zegt over dingen dat daar misschien niet helemaal los van staat. Oké, we starten met het meest voor de hand liggende, zou ik zeggen. Als het gaat over literatuur en seksualiteit, over seksualiteit in het boek. Het eerste punt is natuurlijk, dit is eigenlijk een verhaal van een initiatie in seksualiteit. Hè. De jonge bruid wordt ingewijd in alles wat bij seksualiteit komt kijken. Hè. Tamelijk breed. En ook in verschillende stappen, door verschillende personages. En dat is eigenlijk een beetje een rode draad in het boek, als je wil. Toch een eerste laag in het boek. Het begint een beetje op een bizarre manier. De eerste scène, of de eerste 2 scènes zijn met elkaar verbonden natuurlijk, maar het eerste moment waarop de jonge bruid wordt ingewijd in seksualiteit, is eigenlijk een gesprek met haar stervende grootmoeder, die haar eigenlijk zegt, doe niet wat ik gedaan heb, vergeet je lichaam. Je moet je lichaam vergeten. Vergeet wat je tussen je benen hebt, zegt ze letterlijk. Denk daar niet aan. Verzorg je lichaam niet, was je niet, wat ze dan ook opvolgt. Dus het resultaat zal dan niet appetijtelijk zijn, zo wordt het ook niet beschreven. Zegt, vergeet je lichaam. Het enige wat je moet bewaren, zijn je ogen en je mond. Want als je iemand tegenkomt, met wie je dan zal willen trouwen, dan moet je vertrekken van je mond en van je ogen. En dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Dus dat is eigenlijk de eerste raad die ze meekrijgt. Het is een soort negatieve initiatie, zou je kunnen zeggen. Een soort van... Stop jezelf in de ijskast of in de diepvries, bij wijze van spreken. En het verhaal zal pas veel later beginnen. En het eerste moment van initiatie, wanneer ze bij de familie woont, is wanneer ze 's avonds op een warme, hete zomeravond de slaap niet kan vatten en merkt, zoals al een paar keer in de gaten gehad heeft, dat de dochter van de familie, met wie ze de kamer deelt, zichzelf bevredigt 's avonds. En ze vraagt. Ze vermoedt wat er aan de gang is, maar ze weet het helemaal en ze vraagt wat er aan de hand is, wat zij doet en hoe dat in zijn werk gaat en waarom ze dat doet en zo. En de dochter zegt op een bepaald moment, probeer het ook. Hè, probeer het ook. En dan denkt ze plots aan wat haar grootmoeder haar zei en zegt van oké, hier begint mijn verhaal. En dat is haar eerste initiatie, zeg maar. Dus relatie tot haar eigen lichaam. Ze ontdekt letterlijk haar eigen lichaam. Hè, haar eigen genitaliën opnieuw. Hè. Eerste ervaring van seks is, zoals die dochter ook zegt, het is een vorm van loskomen van de dingen. Een vorm van elders zijn. Dus het heeft ook te maken met angst, daar ga ik straks iets over zeggen. Dus dat is de eerste initiatie in seksualiteit. Via die zelfbevrediging een soort loskomen. Via het lichaam. Het lichaam kan een instrument zijn om los te komen van de dingen. De tweede scène is dan het gesprek met de moeder, het lange gesprek met de moeder, dat niet bij een gesprek blijft. Dus de moeder wijdt haar in eigenlijk in verleidingstechnieken, zeg maar. Ze leert haar haar rug te rechten, boezem goed vooruit te steken, de haren te verzorgen, de haren op een heel ingewikkelde manier op te binden, maar dan toch ook met één beweging helemaal los te maken. Dus ze leert haar eigenlijk een positie in te nemen tegenover de anderen. De effecten van haar lichaam, van haar lichaamshouding op de anderen, op de mannen die ze zal ontmoeten, te verkennen. Dus dat is eigenlijk de tweede fase. Niet meer de zelfbevrediging, maar eigenlijk het effect dat het lichaam zal hebben, de seksuele aantrekkingskracht van het lichaam, op mannen. De moeder wijdt daar ook nog veel verder in. Zij wil de jonge bruid ook zoenen. Dat heeft ook te maken met haar zoon. Dan later ook over hebben. Dus ze beleven eigenlijk een liefdesnacht samen. De moeder heeft het ook over het feit van, ja, je moet je lichaam los trachten te zien van al te veel emotie. Dus ze probeert de jonge bruid het lichaam als een soort instrument te laten zien. Een instrument dat in een relatie met een ander, met een man, op een bepaalde manier werkt. Zegt ook, het lichaam heeft iets dierlijks. Het is bijna, zegt zij, een redding van het lichaam. Dat je het kan loskoppelen van emotie. Dat je het lichaam echt ten volle als lichaam kan beleven. Los van die emotionele laag. En aan het eind van die scène zegt de dochter zelf, zegt de jonge bruid zelf, nu heb ik eigenlijk, en dat verwijst ook naar het gesprek dat ze met haar grootmoeder gehad heeft, niet alleen mijn ogen en mijn mond terug, niet alleen mijn mond behouden, maar ik heb ook mijn haar terug. Ik heb mijn handen leren gebruiken. Ik heb mijn ogen terug. Ik leer mijn ogen gebruiken. Ik leer naar mijn eigen lichaam te kijken, in de spiegel bijvoorbeeld. En mijn stem. Ja. Wat nu nog overblijft, zegt ze, zijn de slimheid en de buikvaardigheid. Dat zijn die zes dingen die haar oma haar had meegegeven. Van die ga je later moeten ontdekken, één voor één. Ja. Ze zit eigenlijk al een flink stuk op die initiatie, op die verkenning van wat, volgens wat haar grootmoeder haar gezegd heeft, het volledige plaatje van seksualiteit is. En wat seksuele rijpheid is. Via de vader dan, en dan de elegante dame, die van de vader de opdracht krijgt om het familieverhaal te vertellen. Via de vader hoort ze dan hoe de familie eigenlijk ontstaan is, hoe die familie in elkaar zit. Dan krijgt een heel bizar verhaal, waarbij eigenlijk de vader van de vader een relatie had met de vrouw die de moeder geworden is. En de vader getrouwd is met de moeder. Want die moeder was eigenlijk de minares. Een bewonderaarster van zijn vader. De twee generaties die zo in elkaar schuiven. En de zoon die geboren wordt, is eigenlijk het kind van de vader en de moeder. Dus niet van de vader en de moeder, maar van de vader en de vader en de moeder. Dus de zoon is eigenlijk een halfbroer van de vader. Oké. Uiteraard, de jonge bruid is toch wel lichtjes van haar stuk, wanneer ze dat hoort. Dat is al wat minder natuurlijk.
Nee.
Ja.
Wat bedoel je met
buikvaardigheid? Dat is de vertaling van abilità del ventre, dat ook in het Italiaans een beetje vreemd klinkt. Je zou kunnen zeggen behendigheid van de buik.
Maar ja. Met betrekking tot seksualiteit
dan? Ja. Ja. En dat is iets dat ze daarom pas later in het boek zal verkrijgen. Maar zij weet zelf niet goed wat het is. De grootmoeder heeft daar gesproken over buikvaardigheid en ze weet eigenlijk zelf niet 100% goed. En op het einde van het boek beseft ze, dat was waar het over ging. Ja, oké. Okay. Vind ik goed vertaald, het is een leuk vertaald, buikvaardigheid. Het feit dat je niet onmiddellijk weet wat het is, meestal dat het iets geheimzinnigs is, ook voor de lezer, dus dat is goed. Dus dat is eigenlijk die initiatie door de vader en door die elegante dame, heeft dan eigenlijk te maken met hoe seksualiteit in een familiegeschiedenis aanwezig is. En hoe die relaties in een familie, en hoe ingewikkeld die relaties in deze familie althans, toch zeker zijn. Uit dezelfde tijd ook, ongeveer in hetzelfde moment in het boek, krijgen we ook de waarheid te horen over wat er met de vader van de jonge bruid gebeurt. Het is een bijzonder man, iemand die naar Argentinië getrokken is met zijn hele familie, daar zijn geld ook is kwijtgespeeld. En gedreigd heeft zichzelf van kant te maken wanneer zijn dochter zou vertrekken. En zijn dochter is vertrokken en heeft zich de dag erna van kant gemaakt. Niet zonder een lange brief te schrijven. In zijn testament zijn dochter bij wijze van spreken te vervloeken. En daar komt het op neer. Dus deze initiatie heeft meer te maken met inderdaad familiegeschiedenis. En hoe die seksualiteit in die familiegeschiedenis aanwezig is. De laatste scène, ook een van de laatste scènes in het boek, is die waar de jonge bruid helemaal alleen in het huis wacht op de zoon. De rest van de familie is met vakantie en de jonge bruid wacht. Ze brengt haar dagen door wachtend. En op een bepaald moment komt de oom terug. Die is ziek geworden en die komt terug naar huis. Die oom onderbreekt het wachten en er lijkt iets in te storten, er lijkt iets te verkruimelen. Ook in de jonge bruid zelf. Dat is een moment van grote ontgoocheling, van twijfel. Tot op dat moment twijfelen ze nooit eigenlijk aan de terugkeer van de zoon. En nu slaat die twijfel wel toe. En in dan een van de misschien vreemdste scènes in het boek bedrijft ze de liefde met die oom. Dus ze wil eigenlijk van die oom het verhaal horen. Die oom heeft een heel bizarre ziekte, zou je kunnen zeggen. Die slaapt bijna altijd. En die is slapend in staat om conversaties te volgen. Af en toe wordt hij wakker en zegt hij iets en dan slaapt hij voort. En zij probeert die oom wakker te houden door bovenop hem te gaan zitten. En uiteindelijk om hem wakker te houden en om met hem ook een soort moment van waarheid en onthulling te hebben, bedrijft ze met hem de liefde. En dat is het moment waarop ze beseft niet alleen dat ze slim geweest is, dat ze inderdaad het initiatief genomen heeft, maar ook dat ze zegt van, nu weet ik wat buikvaardigheid is. Dus dat is met die buikvaardigheid. Wanneer ze zich eigenlijk op die oom gaat zitten en de oom in zich neemt, zoals de verteller het zegt. Dan zegt ze, nu weet ik wat mijn grootmoeder bedoelde met buikvaardigheid. Dus heb je een paar citaten die met die initiatie te maken hebben, en die heel duidelijk dat moment van initiatie, van inzicht weergeven. Bijvoorbeeld, het eerste citaat komt uit initiatie door de dochter. En die dochter zegt, probeer het. En het was op dat moment dat de bruid zich met een schok iets herinnerde. Dat wat ik nu zou moeten vertellen. Een voorval van 9 jaar eerder. Dat is het gesprek met de grootmoeder. En op het moment dat de dochter haar zegt, probeer het ook. Denkt zij plots aan dat gesprek dat ze met haar grootmoeder gehad heeft. En beseft ze, dit is de afspraak waar mijn grootmoeder het over had. Dit is het moment waarop ik mezelf opnieuw een lichaam moet geven. En mijn eigen lichaam opnieuw aan bod moet laten komen. En dan zegt ze nu het tweede citaat hier. Vandaar dat ik meteen wist dat dit geen willekeurig moment was, maar de afspraak waar mijn oma het had over gehad, terwijl ze de dood om zich heen spuugde. Dus dit is het moment... Beseft ze, waarop haar, ze beseft zelf goed dat dat moment is waarop haar initiatie begint. Ja, dus dat is dan de eerste scène. En dan is ook een tekenend en treffend citaat eigenlijk. Dus na het lange gesprek met de moeder, na die liefdesnacht met de moeder, gaat ze naar beneden, de trap af, naar het ontbijt, en plots beseft ze heel scherp dat ze een lichaam heeft. En dat dat lichaam door de andere kan worden waargenomen. Ja, dus ze heeft plots de blik van de andere... Op haar lichaam heeft ze eigenlijk ook geïnterneerd. Ze kijkt plots ook. Ze is plots in staat om naar haar eigen lichaam te kijken, ook door de blik van anderen. Naar beneden gaan voor het ontbijt was vreemd, omdat ik op geen enkele andere ochtend naar beneden was gegaan met een lichaam. En het voelde nu zo roekeloos of bizar, om dat rechtstreeks vanuit de nacht aan tafel te brengen, gewoon zoals het was. Alleen maar in bedwang gehouden door een hemdje, waarvan ik nu pas registreerde hoe het over mijn dijen omhoog kroop, of aan de voorkant openviel als ik me bukte. Dingen die ik nooit eerder had hoeven registreren. Dus dat is heel duidelijk, hè. Alweer een nieuwe laag die erbij komt. Dat is de initiatie, met die verschillende momenten. Het hele boek zit vol geheimen. Elk familielid draagt eigenlijk een soort geheim mee. Soms een groot geheim, soms verschillende geheimen, soms een iets kleiner geheim. En geheimen die stuk voor stuk onthuld worden door verschillende personages. Soms zijn personages die over zichzelf vertellen... Soms is er iemand anders die voor de onthullingen zorgt. Soms komt de jonge bruid er zelf voor een deel ook wel achter. Bijvoorbeeld de moeder. Dat is een soort van fatal. Eind 19, begin 20e eeuw, haar jonge jaren. Het is eigenlijk Modesto, de huisbediende, die haar legendarische schoonheid vertelt. En die vertelt welke rampen zij heeft veroorzaakt met haar verwoestende schoonheid. En hoeveel mannen aan een hartaanval gestorven zijn, of tegen een lantaarnpaal gereden zijn, of god weet wat allemaal, of een vrouw in de steek gelaten hebben en de andere kant van de wereld gereisd zijn, enzovoort. Okay. Dat is een beetje een personage van D'Annunzio, zou je kunnen zeggen. Zo'n soort van fataal. En het is dan de vader, of de elegante dame, die in zijn opdracht de familiegeschiedenis vertelt, die de waarheid over het huwelijk doet. En die dan vertelt hoe eigenlijk de moeder de vriendin was, de minares was van de vader van de vader. En dat de vader bijna uit plichtsbesef met haar getrouwd is, omdat ze een kind droeg van zijn vader. Enzovoort. Idem voor de vader. Het is de vader zelf die wil dat de familiegeschiedenis aan de jonge bruid wordt geopenbaard. Hij vertelt het maar voor een deeltje zelf. Het grootste deel wordt eigenlijk verteld door die elegante dame. Dus die vertelt eigenlijk de voorgeschiedenis van de familie, hoe die familie eigenlijk ontstaan is. En vertelt ook dat de zoon eigenlijk... De zoon is niet van de vader, maar van de vader van de vader. Ja, dus een soort vreemde, bizarre sprongen tussen de generaties. Over de oom vertelt de dochter iets. De dochter vertelt hoe hij in de familie terechtgekomen is. Hij zegt ook, het is geen echte oom. Het is een vreemde, een beetje een bizarre man. Die mij en mijn broer naar huis gebracht heeft toen we verloren gelopen waren. Toen we de weg kwijt waren als kind. En hij is gebleven. Hij vroeg of hij even mocht uitrusten, want hij was moe. Hij is in slaap gevallen en hij is nooit meer weggegaan. Ja, dat is die oom. En later zal de oom zelf zijn verhaal vertellen. Ja, over die fatale verliefdheid enzovoort enzovoort. Helemaal op het einde van het boek. De dochter, dus een kleiner geheim zou je kunnen zeggen, die vertelt hoe ze mank geworden is. Ja, dat ze van een paard gevallen is toen ze 8 jaar oud was. Ja. Modesto, die heeft ook een geheim. Weet iemand nog wat dat geheim is? Wie van degene die het boek gelezen heeft? Het is heel klein. Ja. Ja? Ja, inderdaad. Dus op een bepaald moment is het de eerste keer dat hij een tipje van de sluier oplicht. Wanneer de vader denk ik vraagt, maar Modesto, wat doe jij wanneer we met vakantie gaan? En zegt, ja, ik bezat mij. Elke dag? Elke dag. 14 dagen lang. Ik ga naar de stad en ik drink me elke avond Lazarus. En dan iets verder zegt hij van, wil je echt weten wat ik doe? Er is iemand die voor mij zorgt die 2 weken, dat is een vriend. En die is getrouwd, heeft een familie, maar 2 weken lang in de vakantie wonen wij samen. Dus inderdaad, hij biecht eigenlijk inderdaad op dat hij honger is. Dat is een heel kort stukje in het boek. De vader van de jonge bruid, daar komen we ook stukje bij beetje het levensverhaal van die man tegen, die het avontuur gezocht heeft in Zuid-Amerika. De zoon die naar Engeland is en eigenlijk verdwijnt. Komt niet terug. Komt op de laatste pagina van het boek wel terug. Dus heel, eigenlijk op wandeling is het spoorbijster. De zoon zelf komt niet terug, maar hij stuurt allerlei dingen. Dan komt er, weet ik veel, noem maar op, een struisvogelij, een piano, noem maar op. Heel bizarre, heel uiteenlopende, heel verschillende dingen. De zoon zelf komt niet terug. Dan staat er discussie over, ja, wat is de bedoeling daarvan? Zijn dat aankondigingen van zijn komst? En een aantal anderen zeggen, nee, ik denk dat hij niet komt en dat hij verdwijnt. Dat dat een dwaalspoor is enzovoort. En de waarheid van dat verdwijnen wordt eigenlijk ook maar stukje bij beetje. Dus Comandini is eigenlijk de zaakwaarnemer van de familie. Die zegt daar een paar keer iets over. En uiteindelijk ook de oom. En de oom op het einde van het verhaal bijna zegt tegen de jonge bruid, maar je weet, de zoon komt niet terug. En we weten, die is vertrokken. Die heeft een zeilboot gekocht en die is weggevaren. Is weg. Komt niet terug. Ja, dus elk personage draagt zo geheimen mee en die geheimen worden stukje bij beetje soms pas onthuld, soms in één keer, een grote onthulling. Ja, dus het hele boek door moet je zelf ook als lezer die stukjes gaan samenpuzzelen. Wat me wel belangrijk lijkt, is dat veel van die onthullingen vaak deel zijn van een soort transactie. Ja, als je dat iets aandacht en naar kijkt, zie je heel vaak dat er sprake is soms van een soort ruil. Een soort compensatie. Iemand is iets te weten gekomen, compenseert dat dan door zelf iets prijs te geven, of een vorm van beloning. Dat komt er soms ook bij kijken. Hoe het heel typisch is, wanneer de vader de brief opent waarin beschreven wordt hoe de vader van de jonge bruid om het leven gekomen is in Argentinië, en wat er in het testament staat van die vader, namelijk dat de jonge bruid niet alleen niks krijgt, maar ook, wij van spreken, in de ban gedaan wordt, voelt die vader zich enorm gegeneerd dat hij dat weet. De jonge bruid weet dat nog niet. En hij wil dat op een of andere manier compenseren. Ja, we zullen dat aan de jonge bruid moeten vertellen, Maar ik wil haar dan in ruil ook in de geheimen van de familie inwijden. Dus uiteindelijk een vorm van, zeg maar, ja, een soort zoeken naar een evenwicht. Ja, wil ik de balans bijna herstellen. Die vader is ook iemand die altijd orde en evenwicht zoekt. Dus lijkt alsof hij inderdaad de balans wil herstellen. En hij laat dus de jonge bruid delen in de familiegeheimen. Hij zorgt, hij neemt haar mee naar de stad, naar een bordeel. En daar krijgt zij de waarheid te horen. En hij vertelt daar ook over wat zijn missies in het leven, hoe hij in het leven staat, hoe hij naar het leven kijkt eigenlijk. Dus hij krijgt toch een vorm van vertrouwen, van confidentie tussen die twee personages. Op het einde van het boek is dat de oom en de jonge bruid ook. Dus de jonge bruid beseft, en de oom beseft ook, dat hij door zijn komst het wachten van de jonge bruid onderbroken heeft en eigenlijk verstoord heeft. En de jonge bruid zegt dan, ja, om dat goed te maken wil ik jouw verhaal horen. Dus hij stelt een soort ruil voor eigenlijk. Dus jij hebt mijn verhaal van de zoon afgenomen, bij wijze van spreken, ik wil nu jouw verhaal. En dan vertelt hij zijn verhaal. Heel vaak is dat eigenlijk zo, als je daarop let, dus dat vertellen van verhalen van die personages, dat zit vaak in een soort relatie van, ja, we kunnen een transactie, een afspraak, een zoeken naar een evenwicht, het uitwisselen van geheimen, komt daar toch wel vaak bij kijken. En als je verder zoekt, dat je inderdaad ook nog wel wat van die voorbeelden vindt, hè, waarin een soort vertrouwensband wordt opgebouwd, wordt gesmeed door het uitwisselen van geheimen. Heeft seksualiteit ook te maken met die onthullingen? Komt er toch wel vaak bij kijken. Je hebt vaak momenten van waarheid. Als je een boek leest, dan besef je dat die momenten waar van die seksscènes eigenlijk, zijn vaak momenten waar iets geopenbaard wordt. En ook het tonen van een geheim, en ook het woordje geheim zelf, wordt vaak in verband gebracht met iets van die seksbeleving van die personages. Er heel vaak in. Bijvoorbeeld wanneer de jonge bruid naar de dochter kijkt terwijl die zichzelf bevredigt, zegt ze, ik zag in haar ogen iets echts, iets ultiems. Ja, alsof ik de bodem van haar wezen kon zien eigenlijk. Ook de moeder zoekt eigenlijk in de jonge bruid vooral iets over haar zoon. Dus op een bepaald moment vraagt ze aan haar zoon, maar wat zie jij toch in dat meisje, ik zie daar niks bijzonders aan. Die heeft geen mooie boezem, die heeft geen prachtige benen, die heeft... En zegt hij haar mond. Dus de moeder blijft daar door geobsedeerd bijna. En dus wanneer ze inderdaad dan de jonge bruid inwijdt in verleidingstechnieken en zo, wil ze haar kussen. Want ze wil eigenlijk die mond waar haar zoon op verliefd geworden is, wil zij zelf ook leren kennen. Dus een heel bizarre, zou je kunnen zeggen, verknoping tussen moeder en zoon. Voor de jonge bruid is het gesprek met de grootmoeder is voor haar zo het eerste moment van waarheid dat met lichaam en seks. Dat is dan 8 of 9 jaar oud, denk ik. Dus echt een heel vroege inwijding daarin. In die bizarre wereld die grootmoeder voor haar eigenlijk op afstand wil houden. Ook voor de vader. En voor de vader is het bordeel is eigenlijk de plek van de waarheid voor hem. Dat gaan we zo dadelijk even in een citaat bekijken. En ook op het einde dan, die seksscène tussen de oom en de jonge bruid, is ook een moment van waarheid voor allebei. De oom vertelt de waarheid over zichzelf en over de zoon. En de jonge bruid probeert ook de waarheid over haar teleurstelling en over haar angst voor leegte op dat moment aan de oom te vertellen. Dus hier heb je een paar van die citaten. Bijvoorbeeld het eerste citaat is, wanneer de jonge bruid kijkt naar de dochter die zichzelf bevredigt. Haar uitdrukking was zo echt en zo ultiem dat alle schoonheid van de dochter, die waarmee ze de wereld over het dak betoverde, me plotseling voorkwam als wat die was, namelijk een masker, een trucje, of weinig meer dan een belofte. Dus dat moment van die zelfbevrediging, is een moment van waarheid, waar je verder kijkt dan de uiterlijke schoonheid die gewoon een masker lijkt op dat moment. En dan het gesprek met de grootmoeder, die zegt van, ja, op een bepaald moment, later zal je verliefd worden, en ga je misschien met iemand willen trouwen, maar dan zul je hem moeten gaan halen. En daarvoor heb je je mond nodig. Daarom moet je je mond bewaren. De rest van je lichaam moet je vergeten, maar je mond en je ogen, vooral je mond, mag je niet vergeten. Dus je moet hem dan gaan halen met je mond. En daarna je haar, je handen, je ogen, je stem, je slimheid, je geduld en je buikvaardigheid. Hier komt dat woord in dat gesprek met die grootmoeder. En dus de jonge bruid onthoudt dat. En dus na het gesprek, na die lange scène gesprek en ook die nacht die ze met de moeder doorbrengt, zegt ze, nu heb ik mijn handen, haar, ogen, stem, heb ik al. Mijn slimheid en mijn buikvaardigheid moeten nog komen. Dat komt al later. En dan het bordeel, hè, wordt een paar keer beschreven als de plek van de waarheid bij uitstek. Hè, de plek waar alle maskers afvallen. Dus de schrijver zelf, hè, wanneer hij zijn ex-partner op een bepaald moment ontmoet, hebben ze het daarover. Of ja, het bestaan van een prostituee is toch een heel bizar, bijzonder, fascinerend bestaan. En dan hebben ze het eigenlijk ook over, ja, dat is eigenlijk een leven waarin je inderdaad maskers afwerpt. Hè, waarin je eigenlijk het naakte leven... Hè, echt wel kan ontdekken. En de jonge bruid, die vertelt die familiegeschiedenis bijvoorbeeld aan een bordeelbezoeker. Ze vindt zich in een bordeel, samen met de vader, dat is een bezoeker, en ze vertelt hem eigenlijk dat hele verhaal opnieuw. En dan de jonge bruid achteraf, nadat ze het verhaal gehoord heeft van die familie, vraagt zich af, waarom heeft die vader mij in godsnaam naar het bordeel gebracht om dit verhaal te laten vertellen door die elegante dame? Dan zegt ze het volgende, hè. Waarschijnlijk was dat wat de vader me wilde uitleggen, met zijn ogenschijnlijk absurde idee om een jong meisje mee te nemen naar een bordeel. Nu, jaren later, moet ik er een moedige nauwkeurigheid in herkennen. Hij wilde me meenemen naar een plek waar het onmogelijk is je te verweren tegen de waarheid, en waar je die onherroepelijk moet aan horen. Zo'n bordeel als de opperste plek van de waarheid. Daar komen we niet meteen vanzelf op, denk ik. We kunnen niet meteen aan een bordeel als de plek van de waarheid. En dan de allerlaatste woorden van de roman, die hebben het daar eigenlijk ook over. Dus de zoon komt naar het bordeel, laatste pagina van de roman, om de jonge bruid op te pikken. En dan zegt hij dit. Vervolgens stelt hij haar zonder een zweem van verwijt en op een toon van bijna kinderlijke nieuwsgierigheid een vraag. Waarom juist in een bordeel? Waarom is zij eigenlijk in een bordeel gaan wonen? De jonge bruid wist het antwoord met absolute precisie, maar dat hield ze voor zich. Ik ben hier degene die de vragen stelt, zei ze. En hier eindigt het boek. Dat zijn de laatste woorden van het boek. Dat is een beetje een open vraag dus. Ik weet niet of degenen die het boek gelezen hebben, daar onmiddellijk een antwoord op hebben. Waarom moest ze juist in dat bordeel gaan wonen? Alsof dat de plaats van afspraak is, de plaats waar de zoon haar zou moeten vinden. Vraagteken. Dat is een van de vragen die ik heb. Er zijn een paar antwoorden die zou ik kunnen formuleren, maar het is misschien spannend om de vraag voorlopig toch nog even open te laten. Oké, iets over hoe met taal, talen en codes wordt omgegaan in het boek. Dus de personages vertellen voortdurend dingen aan elkaar, geheimen. Maar er zijn nog manieren waarop er eigenlijk in het boek met vertellen, met verhalen, met communicatie, met codes wordt omgegaan. Het eerste begint eigenlijk al met Modesto. Modesto, de huisbediende, die heeft een systeem ontwikkeld van kuchjes. Dus die maakt de familieleden attent op bepaalde dingen op een bijzonder discrete wijze. Met twee korte kuchjes, één lang kuchje, schraapt zijn keel. Het zijn allemaal tekens, dat is code. En hij zegt dat ook aan de jonge bruid. Dus als ik, dan moet je even kijken of even opletten wat je doet en zo. Dus dat is eigenlijk zijn manier om op een heel discrete wijze in de familie ook dingen te regelen en bij te sturen waar nodig is, dingen te communiceren. Ook een aantal andere vaste rituelen in zijn taalgebruik. Dus hij start de ochtend altijd met een soort weerbericht. Het lijkt wel op het vroegere... berichten voor de duivensport. Iets ouderen in het publiek kennen dat nog iets in de zomer, iets voor het uur. Hè, berichten van daar lijkt het soms een beetje op, hè, dat hele korte weerbericht. De moeder, die communiceert soms ook bizar. Hè, die staat bekend om haar vreemde syllogismen. Die brengt dingen bij elkaar die totaal niks met elkaar te maken hebben. De oom, ook vreemd, hè. Die slaapt, af en toe wordt hij wakker en dan krijg je een soort orakelachtig uitspraak. Hè. Maar hij heeft vaak, dus dat blijkt dan ook, hij is in staat ook al slapend conversaties te volgen en hij kan soms situaties oplossen met één enkele zin of met één enkel woord. Hè. Een soort bizarre tussenkomsten, die bizarre tussenkomsten van die oom. Comandini, de zaakwaarnemer van de familie, ook een beetje een bizar personage. Over hem wordt gezegd, ja, hij heeft een vloeiende, briljante welsprekendheid, maar in het korte bestek van een minimum aantal woorden. Dus een meester in de trefzekere bondigheid, zou je kunnen zeggen. Dus heel veel personages hebben eigenlijk zo'n heel bijzondere, aparte manier van communiceren, wordt ook zo echt aangebracht. Er is ook iets aan de hand met lezen, met boeken, in deze roman. Ja, aan het begin van het boek wordt gezegd, in deze villa, in dit huis, zijn geen boeken. In dit huis gelooft men in dingen. Gelooft men in mensen en gelooft men in zichzelf. Boeken heb je niet nodig. Als je in dingen, in mensen en jezelf gelooft, heb je blijkbaar geen boeken nodig. Dus men ziet een boek eigenlijk als een overbodig hulpmiddel. De familie lijkt dat niet nodig te hebben. De jonge bruid leest wel. Zij is beginnen lezen in Argentinië, ergens in de Pampas, waar ze zich stierlijk verveelde. En uit pure verveling is ze boeken beginnen lezen in het Spaans. En één boek heeft ze meegebracht, dat is de Don Quixote. Ja, die heeft ze meegebracht. Ze zegt daar eigenlijk niet veel over, of zo goed als niks over. Dus ze draagt dat boek mee. Het duikt ook later nog op in de roman. Er wordt niet zoveel over gezegd. Nee, wat ze zegt is, ja, dat is een prachtige taal. De taal van het boek zingt. Dus ze lijkt het boek te lezen omwille van de muzikale kwaliteiten van de taal. Ja. En ze wil ook officieel toestemming vragen aan de moeder om te lezen. De moeder leest ook in het geniep. Er worden nog wat boeken vermeld. Les Fleurs du Mal worden vermeld. Baudelaire, het gedicht over de albatros, wordt door de moeder verteld. Hij zegt van, jij die graag leest, die clandestine leest, lees de albatros van Baudelaire. En als je het dicht een beetje kent, het gaat over de albatros, is het beeld van de dichter, die door iedereen bespot wordt wanneer de albatros op het dek van een schip loopt, lachen de matrozen met de albatros. De albatros is een zeer onhandig, dit kan eigenlijk amper lopen, met die gigantische vleugels. Maar het is pas wanneer de albatros vliegt, wanneer de dichter zijn vleugels spreidt en gaat dichten, dat je beseft hoe groot de albatros de dichter is. Dus de moeder wordt een beetje vergeleken met een albatros, een soort dichter die zich bedient van de taal van het lichaam. Dat zou je eigenlijk kunnen zeggen. Zij weet eigenlijk de codes van het lichaam te bespelen. En dan is er nog een boek dat opduikt in het verhaal van de oom, Hoe een schip te verlaten. Een heel bizar boek. Een soort etikettenboek over wat moet je doen als een schip tegen een ijsberg botst. Om een beetje in de periode van het boek te krijgen. En dus waarom moeten vrouwen en kinderen eerst? Dan gaan 10 pagina's in dit boek gaan daarover. Een heel raar boek. Dat de oom op een bepaald moment als geschenk meekrijgt. Dus er zijn een paar boeken die opduiken, waar iets over gezegd wordt, niet heel veel. Het zijn objecten die op een bizarre manier circuleren eigenlijk en terug opduiken. Communicatie in het boek is vooral vertellen. Er worden heel veel verhalen verteld. En dan hier moeten we misschien even de brug maken naar waarom dat de ik-verteller, de auteur, ook opduikt. Dus al die verhalen die heen en weer geschoven worden, die personages aan elkaar vertellen, af en toe, zoals ik daar straks zei, komt de ik-verteller daar intussen. Neemt hij plots het woord? Of schakelt hij over, beschrijft de jonge bruid in de derde persoon en schakelt dan over op de eerste persoon, de jonge bruid. En dan die ik-persoon, de jonge bruid, versmelt dan eigenlijk met de auteur zelf. Op een bepaald moment weet je echt niet meer of nu de woorden die je leest van het personage zelf afkomstig zijn of van de auteur. Dan blijkt dat die auteur eigenlijk zich verwant voelt met al die personages en iets van zichzelf in al die personages stopt. Dus je hebt een soort verglijden van de auteur richting al die personages. Dus dat creatieve proces waarbij die auteur, die van meet af aan eigenlijk zegt dat hij zelf ook een heel moeilijke periode heeft en in de knoop zit met zichzelf en zegt op een bepaald moment, iets in mijn leven is compleet aan het verbrokkelen. Dan heb je het idee van, al die brokstukken van die personages, al die verhalen van die personages, zijn eigenlijk brokstukken van de auteur zelf. Die je misschien op die manier probeert greep op te krijgen, of opnieuw bij elkaar te puzzelen. Dus die personages zijn misschien allemaal stukjes van hemzelf die hij probeert samen te brengen. En hij becommentarieert dat ook zelf. Dus die auteur gaat zelf in op, hoe komt dat eigenlijk dat ik af en toe de grens tussen mezelf en de personages niet meer zie of niet meer helder kan trekken. Ik heb één citaat, er zijn er verschillen in het boek die daarover gaan, pagina 59, zegt hij, kijk, er is misschien wel een samenhang, zegt hij, tussen het occasionele verspringen van de vertelstem in mijn zinnen en datgene wat ik de afgelopen maanden heb ontdekt over mezelf en de anderen, namelijk het feit dat zich in het leven allerlei gebeurtenissen kunnen aandienen die geen richting hebben en dus geen verhalen zijn, en dus niet verteld kunnen worden, en die in feite vormloze raadsels, vormloze raadselen zijn, gedoemd om onze hersens te laten kraken, zoals mijn geval aantoont. Dus dat voortdurend verspringen van die ik, het verschuiven van de personages naar de auteur, die schuiven in elkaar, heeft te maken met het feit dat er dingen zijn in het leven die we niet kunnen sturen, die we niet in één enkel verhaal kunnen vatten, die we niet in een verhaallijn kunnen stoppen. Die blijven uit elkaar drijven, die blijven verbrokkeld. En het zijn raadselen die onze hersens laten kraken. Zoals mijn geval aantoont. Hij is bang dat hij gek aan het worden is, eigenlijk. Dat zegt hij op verschillende plaatsen in het boek. Dus ook de waarheid van het boek, en dat is iets wat hij helemaal op het einde van het boek, op het einde van het boek laat de schrijver, verstrooid als schrijver zijn, zijn laptop in een busje liggen. Hij is in het zuiden, in een niet nader genoemd zuiden, op een eiland. Hij laat zijn laptop, hij vergeet zijn laptop. Hij doet uiteindelijk geen moeite om die laptop terug te vinden. Want hij zegt uiteindelijk, een boek, en zeker het boek dat ik nu aan het schrijven ben, is een boek dat niet één enkele waarheid heeft die je in één keer neerschrijft. Het is een meervoudige waarheid. En eigenlijk is het boek pas echt, het boek komt pas echt tot zijn recht zoals het in je hoofd geschreven wordt. In al die verschillende versies die je in je hoofd hebt. En die je misschien allemaal zou willen uitschrijven. En hier op je laptop schrijf je er maar één uit. Je kiest er maar één. Maar eigenlijk het boek, en zeker dit verhaal, is een boek dat uit verschillende lagen bestaat. Het boek is pas echt als ik het in mijn hoofd kan. En als ik het in mijn hoofd kan verder afschrijven. Dus de vraag is dan, ja, als je dit leest en als je ziet hoe de verteller tegenover dat verhaal staat en worstelt met die verbrokkeling van zichzelf in al die personages en zo, of je dan ook naar de verhalen in het boek zelf op een andere manier kijkt. Of je dan inderdaad ook meer gaat zoeken naar hoe die brokstukken toch bij elkaar zouden kunnen horen. En hoe je dat toch bij elkaar kan puzzelen. En hoe je de bizarre aspecten van het verhaal toch samen kan brengen. Of misschien ook niet. Dat je het inderdaad als een boek van verschillende lagen en van verschillende brokstukken moet laten bestaan. Dat het een boek is dat gaat over een ervaring van liefde, van seksualiteit, die je niet kan samen puzzelen. Die je eigenlijk verschillende richtingen blijft uitgaan. En vandaar ook die vraag op een bepaald moment van L, dus de vroegere partner van de schrijver, die leest het stuk van het manuscript dat al klaar is en zegt, waarom al die seks? En hij zegt, maar ik schrijf toch altijd over seks in al mijn boeken? Ja, maar nu is het echt een obsessie, nu is het echt wel... waarover. En hij zegt dan, het is net niet leesbaar op de PowerPoint, omdat het moeilijk is, zegt hij. Dus dan denk ik van de schrijver kiest net voor het thema van die inwijding in die bizarre seksualiteit en die verknoping van seksualiteit en familiegeschiedenis, omdat het zo moeilijk is, omdat hij het niet in één enkel verhaal kan krijgen. Dus het is eigenlijk de ervaring bij uitstek om over zijn eigen... de chaos in zijn eigen leven te spreken. Ja. Dus dat is iets wat je daar zou kunnen aan koppelen. Ja, dan iets over kluwens en rituelen. Gaat vooral over de figuur van de vader. Hè. Toch wel een centraal personage in het boek. Denk, naast de jonge bruid is de vader misschien wel het belangrijkste personage. De vader zegt ook van zichzelf, mijn doel is, mijn missie is de wereld in orde brengen. Die wil altijd orde in alles. Hij noemt dat dan ook bijvoorbeeld als het gaat over al die rituelen van het familieleven. Dat is een soort dynamische orde. Alles is geregeld. Het ontbijt is een vast ritueel. De andere maaltijden, bepaalde feesten in de loop van het jaar. Alles is geregeld. Dus er is een heel complex aan rituelen dat duidelijk door de vader gewild is. En Modesto is degene die het geheel bewaakt. En die zorgt dat alles ook met zijn kuchjes, het verkeer regelt in de familie, alles vlot loopt. Maar het is eigenlijk de vader die dat allemaal stuurt, die eigenlijk verantwoordelijk is voor die ordening. De vader is eigenlijk ziek, hij heeft een hartziekte. Dat heet dan in het boek een onnauwkeurigheid van het hart. Een heel mooie term ook, un'isatezza del cuore. Een onnauwkeurigheid van het hart. Dus het hart werkt niet helemaal 100%. Wordt ook gezegd, hij heeft een glazen hart, waar misschien barsten gaan inkomen op een bepaald moment, enzovoort. En zij lijkt dat te willen bestrijden met de nauwkeurigheid van de herhaling, zoals het genoemd wordt. Dus met die rituelen. En dus de vader zoekt echt overal naar dat soort bedachtzame nauwkeurigheid. Dat is een soort antidotum tegen het teveel aan chaos in het leven dat hem omgeeft. En vandaar ook allerlei leefregels, ook voor zichzelf. Elke donderdag gaat hij naar de stad bij de cardioloog en naar het bordeel. Ook als een soort daad van hygiëne. Zo wordt het ook echt genoemd. Hè. Dus hij passeert in het bordeel. Dat hoort bij het kleine onderhoud, zeg maar, van zijn lichaam. Waarom die obsessie bijna met orde en met nauwkeurigheid en met bedachtzaamheid, dat heeft misschien te maken met een bijzonder kluwen in de familie, dat ik al verteld heb. Dus de moeder was de minares van de vader van de vader, en de moeder was zwanger van de vader van de vader. Wanneer de vader van de vader sterft in de armen van de moeder, tussen de benen van de moeder, zoals het ook gezegd wordt in het boek, hè, dan wil de vader de zaak redden. En hoe redt hij de zaak? Door te trouwen met de moeder. Ja, en hij wordt dus vader, stiefvader, adoptievader, van de zoon. Ja, dus niet zijn zoon, maar de zoon van zijn vader. Ja, dus zo redt hij de familie eigenlijk. En zo gaat hij aan de slag met het Maranai-kapitel. Ja. Dus zo gaat hij aan de slag met dat kluwen van familierelaties, zoals hij het noemt. En hier heb ik dan toch twee citaten, om dat even iets te becommentariëren. Dat is eigenlijk hetgeen hem drijft in zijn leven. Hè. Dus dat kluwen wil hij trachten te ontwarren. Hij vertelde nogal mysterieus dat hij van zijn familie een verstrikte knoop had geërfd, waarvan niemand kennelijk meer kon onderscheiden welke draad die van het leven was en welke draad die van de dood. En hij zei dat hij die wilde ontwarren, dat dat zijn project was. Hij kon zich nog precies herinneren op welke dag hij het bedacht had en wel op de dag dat zijn vader was gestorven. Vanwege de manier waarop hij was gestorven. De manier waarop hij had willen sterven. De vader van de vader is gestorven in het bordeel. In de armen tussen de benen van de moeder. Die zwanger was van hem. Ja, oké. Okay. Ja, voor wie het nog niet gelezen heeft, is een beetje een bizar verhaal af en toe.
Ja.
Een paar bizarre pagina's. Ja, oké. Okay. En dan nog eens, iets later, hij begreep dat er een bizarre wending had plaatsgevonden in het lot van de familie. Iets waardoor het ineens moeilijk was onderscheid te maken tussen geboren worden en sterven. Tussen bouwen en vernietigen. Tussen verlangen en vermoorden. Dus dat is de knoop waar hij als vader mee aan de slag moet. Eros en Thanatos, zeg maar. Dus dood en liefde zijn in de familiegeschiedenis op een bijzonder rare manier in de knoop geraakt met elkaar. Dat is het kluwen van leven en dood. Maar er zijn ook personages die dat soort bijzondere verknoping hebben. Dus de vader en de moeder, die worden op een bepaald moment beschreven als licht en schaduw. Het zijn mekaars tegenpolen. De vader is bedachtzaam, op orde gericht. De moeder is bijzonder flamboyant. Okay. En dan de moeder en de jonge bruid. De moeder raakt gefascineerd door de jonge bruid. Zij wil weten waardoor haar zoon wordt aangetrokken. En dus in die liefdesnacht die ze met de jonge bruid heeft, bereidt ze eigenlijk het liefdesleven van haar zoon voor, bij wijze van spreken. Ook redelijk bizar, kunnen we zeggen. Oké, goed. En dan de dochter, die heeft die rare relatie met de oom. Die ziet zichzelf als voorbestemd voor de oom. Ik ga later trouwen met de oom, zegt ze. En dan de jonge bruid zegt, dat kan niet, het is je oom. Ja, maar hij is niet echt onze oom. Wij noemen hem wel oom, maar eigenlijk is het iemand anders enzovoort. En dan de vader. De vader op een bepaald moment, die vraagt aan de jonge bruid een gunst en die zegt van, ik wil niet alleen sterven. Als ik mijn einde voel naderen, wil ik dat jij erbij bent. En de bruid belooft hem dat. En op een bepaald moment, de jonge bruid woont in het bordeel en krijgt ze bezoek van de vader, die bijzonder slecht uitziet. En zij beseft dat de vader gaat sterven. En ze neemt de houding aan die de moeder had wanneer de vader van de vader stierf. Namelijk, de vader van de vader is gestorven tussen de benen van de moeder. De vader zal sterven tussen de benen van de jonge bruid. Die dan zal trouwen met de zoon. Ja, dus ze probeert eigenlijk de familietraditie voor te zetten, zou ik kunnen zeggen. Op een idiosyncratische wijze. Dus de vader sterft tussen de benen van de jonge bruid, terwijl ze het boek voorleest. Hoe een schip te verlaten. En ze zal huwen met de zoon. Dus je krijgt dat verschuiven van de generaties, wordt eigenlijk verder gezet. Dus eigenlijk, het is de relatie vader-jonge bruid die eigenlijk centraal is in het boek. Het zijn echt wel de twee centrale personages, denk ik. Echt zo de schakel die uiteindelijk het kluwen toch wel in orde brengt. Dus de vader sterft op een vredige wijze, op dezelfde wijze als waarop zijn vader gestorven is. En de zoon zal dan huwen met de jonge bruid. Dus je kan zeggen, ja, dat kluwen van leven en dood, die verknoping is echt het Eros en Thanatos motief. Zit heel expliciet in het boek natuurlijk. Niet alleen in die scène van de vader van de vader en de vader, maar eigenlijk ook wanneer de dochter, dus wanneer de jonge bruid vraagt aan de dochter, maar die, als je jezelf bevredigt, wat probeer je dan te doen? Het lijkt wel alsof je iets in jezelf wil doden. Ja, dat je de strijd aangaat met iets in jezelf. En ze angst voor de nacht, zegt ze dan. Ja, dus... ik probeer de angst die in mij woont, de angst voor de duisternis, voor de nacht, probeer ik te sussen op die manier. De angst voor de nacht in de familie is de angst voor de dood. In het begin van het boek wordt gezegd, de familie houdt niet van de nacht. En het ontbijt is een feest, omdat ze alweer een nacht overleefd hebben. Want al 113 jaar lang sterven de mensen in de familie in de nacht. Dus de nacht is voor hen de dood. Angst voor de nacht is de angst voor de dood. En dan is er die interessante scène tussen... de moeder en de vader. Dus de vader is getrouwd met de moeder om de familie te redden, zeg maar. Maar hij is niet echt verliefd op de moeder. Ze hebben ook geen seks met elkaar. Tot wanneer ze al een jaar of zo getrouwd zijn, komt daar uiteindelijk verandering in. En dat is een interessant citaat om even te lezen. Er is iets waardoor ze tot elkaar aangetrokken blijven. Maar uiteraard is het woord liefde in dit geval geen verklaring. Sterker is het geheim dat ze delen. En de taak die ze zichzelf hebben gesteld. Op een dag, toen ze al een jaar samen woonden zonder ooit het bed te hebben gedeeld, voelden ze zich sterk genoeg om samen de twee angsten te trotseren waarvan ze zich hadden aangewend die te associëren met seks. Hij om te sterven, zij om te doden. Hij associeert seks met sterven, omdat zijn vader gestorven is in een bordeel, terwijl hij de liefde bedreef. Zij om te doden, omdat zij met haar femme fatale, zij met haar aantrekkingskracht, haar dodelijke aantrekkingskracht, de dood van een aantal van haar bewonderaars veroorzaakt heeft. Ze sloten zich op in hun kamer en kwamen er niet uit voordat ze er zeker van waren dat als er al een vloek op hen rustte, zij die verbroken hadden. Vandaar dat de dochter bestaat, die in die nacht is verwekt. Dat het lot wilde dat ze mank en beeldschoon zou zijn, was ongetwijfeld om een gecodeerde boodschap te schrijven die nog niemand heeft weten te ontcijferen. Okay. Dan het laatste puntje in dat hele kluwen is eigenlijk, ja, de zoon die verdwijnt, dat blijft een beetje een vraagteken. Dat is ook een vraag die ik jullie geef. Waarom komt de zoon niet terug? Niemand weet dat eigenlijk. En op een bepaald moment zegt Commandini, hij komt niet terug, hij is bezig te verdwijnen. En bij elk voorwerp dat hij laat sturen, is hij verder weg. Dus hij lijkt zich te ontdoen van dingen. Hij is eigenlijk bezig om weg te gaan. En dan die oom voegt eraan toe, slapend voegde hij eraan toe, dat niemand verdwijnt om te sterven, maar dat sommigen wel verdwijnen om te doden. Een van zijn raadselachtige uitspraken. De vraag is een beetje, waarom verdwijnt hij? Gaat hij op de vlucht voor iets? Wil hij zich aan iets onttrekken? Wil hij in zichzelf iets doden? Wil hij iets doden? Wil hij zijn liefde voor de jonge bruid doden? Wil hij aan iets anders ontsnappen? Blijft een vraagteken. In het hele boek komt eigenlijk geen antwoord op, denk ik. Als lezer kan je aan de slag gaan met het boek en kan je wel een antwoord vinden, of een paar antwoorden, maar het blijft een van de mysteries, een van de vragen die zo blijven hangen in het boek, ook als je het een paar keer leest. Dit puntje ga ik wat korter over zijn. Dus het hele verhaal lijkt eigenlijk te zweven in tijd en ruimte. We hebben wel een vorm van datering, het is min of meer gelokaliseerd. We zijn in Italië, Frankrijk wordt vermeld, Engeland wordt vermeld, Argentinië natuurlijk. Er is sprake van een stad, maar er wordt nergens een stad genoemd, dus is ook helemaal niet herkenbaar. En ook het tijdsverloop. We hebben een paar jaartallen. We begrijpen dat we waarschijnlijk ergens in de jaren 20, de jaren 30 in het interbellum zitten. Maar dat is helemaal niet zeker, ook helemaal niet duidelijk. Er zijn een paar jaartallen die vermeld worden in... maar het gaat over de legendarische schoonheid van de moeder. Dat is echt zo'n beetje in de periode. Ik heb niet toevallig het over D'Annunzio gehad. Dat is het fin de siècle en ook begin van de 20e eeuw. Dat zijn de jaren van de legendarische schoonheid van de moeder. En dan over die zoon, dat is ook interessant, wordt er iets gezegd over zijn tijdsbesef. Hij had van de familie een tamelijk vluchtig idee van de tijd geërfd. In het licht waarvan 3 jaar niet substantieel verschilde van 3 dagen. Het waren enkel tijdelijke vormen van een tijdelijke eeuwigheid. Hè. Dus dat is eigenlijk een beetje, denk ik, kenschetsend. Hè. Dus dat hele, die hele villa, dat hele landhuis en die hele familiegeschiedenis hangt eigenlijk wat in het luchtledige. En als je nadenkt over de namen, bots je daar eigenlijk ook een beetje op. Dus je hebt niet heel veel namen in de roman. De bedienden die hebben een voornaam. Modesto en dan Dolores. Dolores is het, het kamermeisje van de moeder, die in één scène opduikt. Die hebben een voornaam. De mensen van buiten de villa hebben af en toe een achternaam. De apotheker heeft een familienaam, de monsignore die op bezoek komt heeft een familienaam, Comandini en Baretti, de kleermaker, die een soort epos schrijft over de schoonheid van de moeder, die hebben familienaam. De schrijver heeft geen naam, de gewezen geliefde, de gewezen partner van de schrijver, die heeft alleen een initiaal, L. En dan de hoofdpersonages, die hebben geen naam. Die hebben een soort generische aanduiding, enzovoort. Ook daar heb je een soort, het verhaal wordt opengehouden, daar heb je ook altijd idee, inderdaad, het zijn types, het zijn bijna functies in het hele verhaal. Het zijn bijna inderdaad afsplitsingen van de schrijver, die in elk van die personages een soort type schetst en daar iets van zichzelf in stopt. Of stukken van zichzelf, vragen waarmee hij in de knoop zit in een van die personages telkens projecteert. Het laatste puntje dan heeft eigenlijk te maken met wat over een bepaald moment over lichamen gezegd wordt in het boek. Dus na de onthullingen die de vader gedaan heeft over zichzelf, over de moeder, over de zoon, denkt de jonge bruid daarover na. En ze probeert daar een soort les uit te distilleren, een soort besluit uit te distilleren. En ze zegt dan volgende: tot in elk detail was datgene wat ik in de uren had gedaan en aangehoord en gezegd en gezien, bezig me te leren dat het de lichamen zijn die het leven dicteren. Al het andere is een gevolg. Ik kon het niet geloven op dat moment, omdat ik, zoals alle mensen wanneer ze jong zijn, iets ingewikkelders had verwacht, of iets verfijnders. Maar nu ken ik geen enkel verhaal, van mezelf of van anderen, dat niet is begonnen vanuit de dierlijke beweging van een lichaam. Een buiging, een verwonding, een verdraaiing, soms een briljant gebaar, vaak obscene driften die van ver komen. Daarin ligt alles al beschreven. De gedachten komen daarna en die vormen altijd een verlaten plattegrond waaraan we, door conventie en vermoeidheid, een zekere precisie toekennen. Dat is een beetje de les die ze trekt. Dus alles begint met een lichaam, de beweging van een lichaam. Het kan een buiging zijn, een verwonding, een verdraaiing, soms een briljant gebaar, soms een toevallig gebaar, een soort ongeluk van het lichaam soms. Daarmee begint alles. En al de rest, de gedachten, de dromen enzovoort, die komen daarna. En proberen we daar een verhaal van te maken. Nog een citaat, ongeveer uit dezelfde passage in het boek. Wat de waarheid me te vertellen had, was dat het patroon van lotsbestemmingen, waaraan jarenlang was gewerkt op het weefgetouw van onze families, was geweven met een primitieve, dierlijke draad. En dat, hoezeer we ons ook uitsloofden om elegantere of kunstmatige verklaringen te vinden, de oorsprong van ons allemaal lag beschreven in de lichaam, in gebrandmerkte letters. Vaak zo, lichaam wordt vaak ook met taal in verband gebracht. Een code, letters. Of dat nu de onnauwkeurigheid van het hart was, het schandaal van een schaamteloze schoonheid, of de woeste drang van de begeerte. Men leeft dus in de illusie te kunnen herstellen wat overhoop is gehaald door de vernederende of schitterende beweging van een lichaam. Met een laatste schitterende of vernederende beweging van het lichaam gaat men dood. Al het andere is een nutteloze dans, gedenkwaardig gemaakt door fantastische dansers. Dat is nogal ook die esthetische kant van de zaak, die bij Barico er vaak ook bij komt kijken. Het lijkt een soort nutteloze dans. Dus dat is eigenlijk de les over lichamen, die de jonge bruid in de loop van die initiatie lijkt te hebben getrokken. En dan op het einde, eerder naar het einde toe, dus de jonge bruid is helemaal alleen in de villa en ze wacht op de zoon, die maar niet komt. En er is een moment van ontreddering, dat ze blijkt te beginnen twijfelen. Ja. doe ik hier in godsnaam? Helemaal alleen in dit huis, tussen die familie die ja, in haar ogen ook een beetje raar is, hè, toch wel. Hè. Het is een moment van ontreddering. En ze weet hoe ze zich daar kan of moet uitredden, maar dat gaat ook niet altijd vanzelf. Alles leek haar verkeerd of vreselijk, hè, een moment van twijfel. De familie was niet goed snik. Haar uitstapje naar het bordeel grotesk. Elke zin die ze met rechte rug had uitgesproken onrealistisch. Modesto, saai. De vader, gek moet dat zijn, met een K. De moeder ziek. Toen besloot ze om niet te sterven, zich terug te trekken op de plek waarvan ze wist dat ze er de laatste verzetseling niet zou vinden tegen een totale ramp. Ze dwong zichzelf aan de zoon te denken. Dus ze probeert hè, zich te redden door die gedachte aan de zoon en die liefde die ze toch wel voor de zoon gevoeld heeft en nog altijd voelt, dat is haar reddingsplank. Hè. Ze wil daar blijven in geloven, tegen die twijfel. En dan beseft ze in die scène dat het eigenlijk niet zo makkelijk is voor haar om die herinnering aan die liefde levendig te houden. Waarom niet? Omdat die liefde voor de zoon voor haar weinig lichamelijk geweest is. Het enige wat ze had was haar mond. Hè. De zoon is ook niet toevallig verliefd geworden op die mond, bij wijze van spreken. Hè. Het is haar mond waar hij eigenlijk gefascineerd was. En daarom zegt ze ook, ja, het zou makkelijker voor haar zijn geweest als ze had kunnen beschikken over een bepaalde lichamelijke begeerte waaraan ze zich had kunnen vastklampen om de rotswand van de vergetelheid te beklimmen. Maar dat lukt niet, want ondertussen heeft ze de liefde bedreven met de moeder. Heeft ze via de dochter zelfbevrediging ontdekt. En zo. Dus er zitten allerlei andere lichamelijke ervaringen in de weg. En ze vindt die ervaring van het lichaam, die beweging van het lichaam met de zoon die ze nooit gehad heeft, is voor haar eigenlijk, maakt die herinnering aan de zoon heel moeilijk voor haar. Dus dat is eigenlijk een moment van het verhaal dat je kan verbinden met de les die ze trekt. Alles begint met de beweging van het lichaam. En hier stoot ze daar zelf op. Van, wat die verbondenheid met die zoon is niet via het lichaam gegaan. En dat maakt het voor haar heel moeilijk om op dit moment toch die gedachte aan die zoon levendig te houden. Ze denkt dan aan schoonheid, hè, want ze verbindt die zoon ook met schoonheid. Met die prachtige zinnen die hij kon schrijven. En die taal waarmee hij haar ook betoverd heeft, eigenlijk, waarop zij ook verliefd geworden is. Maar ze ziet ook dat is een heel broos alternatief. Hè. Die schoonheid zonder de band met het lichaam is heel broos. Integendeel, denkt ze, als ik daaraan denk, lijkt de afstand tot de zoon te vergroten en lijkt hij mij nog onwerkelijker te worden. Dus hier is toch wel een moment in het boek waarop ze daar echt mee worstelt. Dus het gaat dan over die lichamen. En dan de oom, die zegt iets over dingen dat daar eigenlijk wel wat bij aansluit. De oom, helemaal op het einde van het boek, heeft het over het verraad van de dingen. Hij zegt, ja, mensen kennen betekenissen toe aan dingen. Maar die dingen trekken zich totaal niks aan van wat de mensen daarmee doen. En dan zegt hij dit. Dat is heel leerzaam. We zien dat de dingen niets van de betekenis in zich dragen die wij aan ze toekennen. Een afwijkende gebeurtenis, een kleine ombuiging van de baan is al genoeg en binnen de kortste keren maken ze deel uit van een andere geschiedenis. En dus, we kunnen de dingen niet controleren. En dat is dan het volgende citaat. We hebben een ongelooflijke kracht waarmee we betekenis toekennen aan de dingen, aan plekken, aan alles. Maar we kunnen het gewoon niet vastleggen. Alles wordt meteen weer neutraal. Geleende voorwerpen. Vluchtige ideeën, gevoelens zo breekbaar als kristal, zelfs lichamen, de begeerte van lichamen, onvoorspelbaar. Degenen die van ons houden verraden ons en wij verraden degene van wie we houden. We kunnen niets vastleggen, geloof me. Dus de oom, op het einde van het boek, wordt echt zo de spreekbuis van ja, die sceptisch daarover. Die zegt van je kan het niet vasthouden. En zelfs die bewegingen van lichamen zijn broos en breekbaar en precair. En dat gaat dan echt wel over in wat die schrijver zegt. Je voelt eigenlijk wat die oom aan het einde van het verhaal zegt, hè, over ja, je kan de dingen niet controleren, hè, je kent dingen en betekenis toe aan dingen en zelfs aan lichamen, maar dat vervluchtigt. Leunt helemaal aan bij wat de schrijver zegt. Dus de schrijver verliest zijn laptop. Hij doet eigenlijk geen moeite om zijn laptop terug te vinden. Hè. Het eerste citaatje zegt dat ook. Hè. Ik dacht aan die laptop, maar zonder zorgen of angst. En hij lijkt zelfs bevrijd. Op een of andere manier lijkt hij bevrijd door het verlies van die laptop. Hij kan plots veel vrijer aan dat boek ook denken. Dat is dan dit citaat, waarin hij eigenlijk bijna euforisch dat boek in zijn hoofd schrijft en afschrijft. Hij zegt van, dit boek komt pas tot zijn recht in mijn hoofd. Want de enige zin Waarmee een bepaalde intentie van degene die schrijft exact zou kunnen worden vertaald, is per slot van rekening nooit één zin, maar de gelaagde optelsom van alle zinnen die men eerst heeft bedacht, vervolgens opgeschreven, vervolgens herinnerd. Die zou je eigenlijk allemaal bovenop elkaar moeten leggen, transparant, en ze gelijktijdig waarnemen als een muziekakkoord. Dat is wat het geheugen doet in zijn visionaire onnauwkeurigheid. Hier, opnieuw het woordje onnauwkeurigheid hier. Ja. Ja. Dus dat is, zegt hij, is eigenlijk de meest getrouwe weergave van het boek, is dat eigenlijk. Hè. Zo die gelaagdheid van alle zinnen die ik over één bepaalde scène had willen schrijven, al die zinnen samen zou je moeten kunnen zien. Hè. Als een soort, bijna als kaleidoscoop eigenlijk, waarbij je al die dingen bij elkaar kan puzzelen en kan in elkaar laten schuiven. Oké, ik heb een paar vragen nog. Dat zijn echt open dingen. Ook hier had ik 3 puntjes kunnen toevoegen nog. Dus je hebt, het gaat heel vaak in het boek over onnauwkeurigheid. Ook weer een laatste citaat. Die visionaire onnauwkeurigheid van het geheugen over nauwkeurigheid. Je hebt vaak in het boek het gevoel dat er is een soort geometrie. Een soort, ja, die verhouding tussen de personages. Voel je bijna de schrijver die met die personages schuift en die bij elkaar brengt, weer uit elkaar haalt en zo. Dus het lijkt een zoeken naar nauwkeurigheid, naar precisie, maar ook die onnauwkeurigheid. Hè. Dus die schrijver die altijd worstelt ook en die ook zelf zegt van ja, ik loop soms verloren tussen al die personages, omdat ik in mijn leven verloren loop. En als inderdaad ik die vertelstem niet onder controle heb, of die personages niet 100% binnen de krijtlijnen van hun eigen bestaan, fictieve bestaan kan houden, is dan dat ik mijn eigen leven niet meer op orde heb. Hè. Omdat ik bang ben en dat ik gek ga worden en zo. Ja, dus die spanning zit voortdurend in het boek. Hè. Ook nog iets, ja, lotsbestemming en dan ook keuzes of missies. Het gaat even, ja, die familiegeschiedenis is een soort lot. Hè. Je wordt geboren in een familie, je wordt opgenomen in een familie. Het beeld van het weefgetouw, familie is een soort weefgetouw. En je wordt als individu ingewoven bijna eigenlijk. Ingeweven, zeg je zeker. En tegelijkertijd heb je personages die keuzes maken. Hè. Die vader zegt, die heeft een opdracht. Hè. Die wil iets kiezen. Die wil iets doen. En je hebt nog personages die heel duidelijk bepaalde keuzes maken, toch wel. Die dingen willen doen. Of denken dat ze dingen willen doen of moeten doen. Dus dat is ook een spanning die toch wel in het boek zit misschien. Ook initiatie en dan toch toeval. Initiatie, zeker als je denkt aan de jonge bruid, dat lijkt een patroon te volgen, die wordt opgebouwd. Een soort bestemming ook. Het huwelijk met de zoon wacht op haar. Dus initiatie lijkt te suggereren dat je werkt naar een bepaalde bestemming toe. Hè, dat je een bepaald doel hebt, dus een bepaald parcours is, een bepaald traject dat je volgt. En tegelijkertijd zijn er heel veel momenten van toeval, die soms ook dingen die uit de lucht komen vallen. Hè, zoals dat moment van vertwijfeling van de jonge bruid plots, als ze helemaal alleen zit. En nog van die waarschijnlijk heel bizarre toevallige wendingen. Dat is ook iets dat toch in het boek zit. Hè. Hoe kan je spreken van initiatie? Als het toch zoveel toeval in het spel is en zoveel toevallige bewegingen van lichamen dan die dingen in beweging zetten. En dan ook, dat zit dan zeker op niveau van de schrijver zelf. De schrijver is op een bepaald moment bij zijn dokter. Dat is een van de scènes in het boek. En de dokter zegt, dus plots duikt die dokter op. Ja. Het lijkt een beetje Bekentenissen van Zeno, van Italo Svevo, als iemand dat boek kent, zo die spanningsverhouding tussen Zeno en de dokter. Hier ook zo'n nogal antipathieke, rare dokter. Okay. Dus de schrijver is bij de dokter, en de dokter zegt, weet je wat jouw probleem is? Jij kan niet doorgronden wie je bent, en je wilt het misschien ook niet. En de schrijver wordt heel erg boos, en hij neemt een wekker, en hij gooit die naar de dokter. En hij zegt dan, ja, ik heb hem, de dokter dook weg, dus ik heb hem niet geraakt. En wat in de krant staat, dat ik hem geraakt heb, dat is allemaal niet waar. En zo. Maar je hebt zo'n beetje als lezer het gevoel van het wel, maar is oké. Daar ook die spanning eigenlijk, want die schrijver zegt van ja, die dokter zegt van ja, je kan niet doorgronden wie je bent. En schrijver wordt daar boos van. En op andere momenten geeft hij toe dat hij eigenlijk een compleet verbrokkeld bestaan leeft. En dat het boek dat hij probeert te schrijven een manier is voor hem, bijna een soort therapie. Een manier om te proberen daarmee om te gaan. En via die personages greep te krijgen op wat in zijn leven nog veel stuurlozer is dan in het leven van die personages, zou je kunnen zeggen. Ja. En dan ja, de rol van het vertellen daarin. Ja. Krijg je meer controle door het te vertellen, of maak je het misschien alleen maar erger? Ja. Een vraag die je in de loop van het boek regelmatig kan stellen. Moet je alle geheimen onthullen? Of zijn er dingen die beter geheim blijven? Ja. Oké, okay. Dat zijn vragen die ik voor jullie heb. Jullie mogen mij nu ook vragen stellen, maar je mag ook antwoorden geven op de vragen die ik net gesteld heb. Zo. Ik zie dat ik nogal ver over mijn tijd gegaan ben. Misschien toch nog een paar minuutjes voor vragen.
Ja? Ik had gewoon zo'n beetje bemerking. Als ik dat boek las, dan had ik een schilderij ook in mijn hoofd. Zo dat huis is ook heel, heel belangrijk. Met de plafonduren, of ik weet niet hoe dat zegt in het Nederlands. En dan het licht van Italië. Hè? En de temperatuur, het klimaat, vond ik ook zeer bepalend om een richting te geven. Hè? Dus ook de kledij, men was losgekleed, men had weinig kleren aan ofzo. En ik kon dat nog eventjes
zeggen,
omdat
dat
mij zo
gefascineerd had. Ja, dat doet misschien een beetje denken aan inderdaad een zomer ergens in een huis in Italië.
Dat is niet zo. Ja.
Omdat en u zegt de schilderij, denkt u aan een specifieke stijl? Of?
Van het oude landhuis, misschien een met zo'n, inderdaad, tijd van de 20, 30, zo'n Italiaanse landhuis. Dat is gewoon een prachtig huis, moet dat zijn. Ja. Trappen,
bordes, ja, inderdaad. Dus, ja. Het doet een beetje dromen als je het huis leest.
Maar
Marco
heeft ook eens in een interview gezegd dat de familie die inspiratie tegen gaat met de tijger, dat het die familie is die hij ook wat afbeeldt. En ik vind het eigenlijk wel een heel goede vergelijking, omdat ook in die familie, ook in de tijgerkat, heb je het element van seksualiteit. Die blijkt gespeeld hebben in de geschiedenis van de familie, maar dan op een heel andere en meer vervloeken manier. En dan komt de jonge bruid uit van Angelica, die met Tancredi gaat trouwen. En zij veroorzaakt ook een soort revolutie in die familie, en ook die los uit haar verleden. Anderzijds herhaalt ze ook allerlei patronen die in eigen zijn van de familie. En dat we eigenlijk wel, het is een heel ander boek. Maar
Ik dacht ook een beetje, toen ik het boek begon te lezen, aan de Waalverwantschaften van Goethe. Daar heb je ook zo'n dat bijna geometrische spel tussen die personages, die onderlinge relaties die voortdurend worden uitgespit. En, dus het doet een beetje daaraan denken, aan inderdaad dat soort posities in een familie die op een bepaald moment helemaal worden hertekend en verschoven en zo. Iemand heeft ook de vergelijking gemaakt met het Theorema van Pasolini. Ik weet niet of iemand dat boek of die film kent. Ja, waarin ook een bezoeker eigenlijk de relaties in een familie ook ondersteboven keert eigenlijk. En de hele familie botel de botel wordt van die bezoeker die daar komt binnenvallen. Ja?
Wat maakt de barico een belangrijke in de SRT?
Ah, dat is niet zo'n eenvoudige vraag. De vraag is wat je met belangrijk bedoelt natuurlijk.
Ik wijst een lezing.
Ja, hij is belangrijk genoeg om een lezing aan te wijden. Dat lijkt mij wel. Dat was niet mijn voorstel, maar dat is iets anders. Maar ik denk... Ja, het oeuvre dat hij bij elkaar geschreven heeft, mag er denk ik wel zijn. Dat zijn boeken die voldoende gevarieerd zijn, voldoende vindingrijk zijn, waar ook een toch wel een duidelijk idee zit over hoe literatuur vandaag kan werken. En dus dat lijkt mij toch wel aanwezig in zijn werk. Het is ook denk ik qua métier een goed schrijver. Iemand die echt wel een goed boek kan schrijven. En het is ook niet bang van risico's, want wordt ook dit boek en een aantal van andere boeken balanceren op het randje van het manieristische. Dus je ziet het spelelement heel duidelijk. Je ziet ook dat hij zich als schrijver echt wel ook geamuseerd heeft. Ook in zijn stijl, dat soms licht overdadige, licht aangezette. Maar hij beheerst dat wel. Dus hij kan dat spel spelen zonder dat het te wordt. Een aantal van zijn boeken waren echt wel op het randje balanceerd, denk ik. Zijde vond ik ook een beetje zo'n boek. Het is een heel mooi boek, het is een minimalistische fabel en zo, je wil, maar het heeft zoiets echt manieristisch en dat ook spelen met bepaalde... In Zijde is dat dan het Orientalisme natuurlijk, die fascinatie voor Japan en zo. Ja, hij durft zo clichés ook in de ogen te kijken en daar toch iets creatiefs mee doen.
Zit hij in de lijn van Calvino of van City?
Calvino of?
City, Walter City.
Ja, toch eerder Calvino, denk ik. Ja. Ja. Ja, ik zou eerder Calvino zeggen. Hij heeft ook toch meer het lichtvoetige van Calvino. Walter City is... Ik hou ook wel van City, maar ik bedoel, het is... Ja.
Aan de andere kant, dat hier is kaal.
Ja. Ja, ja, nee, hij is... Parico is zeker minder cerebraal dan Calvino, en duidelijk. En ook lichamelijker, zoals in dit boek blijft. Dat is zeker wel. Maar ik denk wat wat zeker voor het eredoctoraat meegespeeld heeft, is ook zo de manier waarop hij de rol van schrijver invult, niet alleen in de romans, maar ook dus dat hij bijvoorbeeld het publieke forum echt nadrukkelijk opzoekt.
En je zegt nu, wat zo fascinerend is, is dat hij zo goed doorheeft hoe het er nu vandaag kan werken. Kan je dan misschien definiëren hoe dit doet, wat het eigenlijk van lezen wil, en wat het ons ook eventueel vertelt over vandaag? Want je hebt dat in de verf gezet, dat het zweeft tussen de tijden.
Ja. Ja, dat zie ik in dit boek misschien wat minder. Of zeker, het ligt er zeker niet, voor het oprapen. Er zijn andere romans waar dat duidelijk meer is. Het city, de popcultuur en zo. De media, hoe die werken, dat is natuurlijk hier veel minder. Ja, je zou uiteraard kom je vanzelf terecht bij machtsrelaties. En ik denk ook van... Het omgaan met dat idee over die geheimen en die onthullingen en zo. Okay? Dus het omgaan met waarheid. Het ligt niet voor het rapen in dit boek. Ja. Er zijn andere boeken van hem waar het duidelijker is en waar je makkelijker de vinger er kan opleggen ook. Ik denk wat hij wel in dit boek, en dat is dan meer denk ik op, als ik zeg van hoe literatuur werkt, denk ik dat hier meer is van over, hij is een meester in het scheppen van sfeer. Dat hij zegt van, kijk ja, het is, dit boek illustreert dat wel, denk ik. Van kijk, je kan met een boek echt nog altijd dingen doen die in andere media misschien niet op dezelfde manier zullen kunnen. En je kan een bepaald soort sfeer opwekken en je kan personages op een bepaalde manier... in scène zetten die bijvoorbeeld in een film veel moeilijker kan, op niet zo'n indringende wijze. En dat zit in dit boek wel. Dus het is denk ik meer op dat vlak dat je in dit boek wel kan de schrijver Barico in zijn relatie ook tot die andere media die hij ook goed bespeelt, toch wel aan de slag is, denk ik.
Maar ik wou toch even op reageren dat media absoluut inderdaad op de zeekot en dergelijke, maar als je dat beeld van ziet, is die altijd ontzettend zo. Zeker naar Italiaanse normen, is dat ongelooflijk hoe sober dat die man is en hoe eigenlijk het woord belangrijk is en hier wereld eigenlijk. En ik vind dat zeer indrukwekkend. En wat ik ook vind, wat me opvalt, is dat hij vaak weigert hij uitleggingen van elkaar te geven over zijn werk, je moet het in het werk zelfs doen. En als hij dan iets zoekt, dan is het niet is het bijna meer traditioneel media. En laat bijvoorbeeld zijn voorlezen in een theater. Op zich moment zegt hij, over Oceani Mari vertel ik niks. Het staat wel op de website, maar daar neem ik niet toe. Mm-hmm. Dus ik vind mediageniek een onterecht woord eigenlijk. Hij gebruikt op een bepaalde manier de media, maar ik vind het niet typisch iemand die de media...
Maar ik bedoel, ik heb niet mediageil gezegd, ik heb mediageniek gezegd. Ik bedoel,
op de commentaar als men zegt een schrijver à la moda.
Dat is niet mijn kritiek, maar ik bedoel, hij is mediageniek in de zin dat hij weet hoe de media werken en hij kan het ook echt wel goed. Hij kan heel goed een publiek bespelen ook. Hij kan heel goed met een publiek omgaan. Dus hij is iemand die op dat vlak zich op een podium perfect op zijn gemak voelt. En in een filmstudio, televisiestudio ook. Dus ik bedoelde eigenlijk dat is iemand die goed zijn streng trekt in het hedendaagse medialandschap. Ik heb daarmee helemaal niks negatiefs willen zeggen. Wat ik wel zie, is dat een aantal meer traditionele, zeg dan maar, literaire critici hem daar wel op afrekenen. En zeggen van het is allemaal te glad en het is iemand die te goed weet hoe de media werken en die zichzelf goed kan verkopen en het is een egotripper en wat weet ik allemaal. Er zijn toch wel flink wat lelijke dingen over hem gezegd.
Ja, ja. Dus. Ja, een beetje tegen die lelijke dingen reageren.
Ja, ja, maar ik bedoel, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Hè, maar ik vind het ook heel interessant om te kijken inderdaad hoe hij... want hij is een echt schrijver, hij beschouwt zichzelf ook als een echt schrijver. Hij gaat ook echt serieus om met zijn oeuvre. Want dat sluit helemaal niet uit inderdaad, dat hij ook op verschillende manieren kan communiceren met zijn publiek en ook over andere dingen. Ja. En hij is inderdaad ook, maar ik denk dat dat zeer logisch is, dat hij over zijn eigen boeken niet te veel uitleg geeft. Ik denk dat dat in mag, bedoel, over dit boek mag je als auteur niet te veel uitleg geven. Nee, van, het is een soort magisch realistische fabel, of een erotisch roman, of een enzovoort. Trek er jullie plan mee, ga ermee aan de slag. Zo heeft hij het ook gemaakt, hè.
Ik vraag me ook af of hij zo'n alles over zijn familie kent, al die geheimen. Want de laatste zin die je getoond hebt, dan zie je dat deze keer de jonge bruid gaat iets leren aan iemand anders. En niet leren van iemand anders. Dus ik wil gewoon weten of de zoon al die geheimen van zijn familie kent.
Dat is een goede vraag. Dat is een beetje, dat is een van de dingen inderdaad die ik als vraag heb geformuleerd. Dat is die zoon, waarom verdwijnt die? Loopt die weg van die geheimen? Vermoedt die een aantal van die geheimen? Weet de zoon dat hij de zoon is van de vader van de vader, niet van de vader? Dat weet je niet. Als je het boek leest, heb je nergens een antwoord op. Het enige wat er wel staat is, de vader en de moeder, zij hebben samen een geheim. En zij behoeden samen een geheim. Dus daaruit kan je opmaken dat er niet veel mensen zijn die weten dat die zoon eigenlijk het kind is van, ja, van de grootvader, zeg maar. Maar dat is een van de zaken die open blijven. De zoon komt eigenlijk zo goed als niets in het boek aan bod. Hè. Dus het is pas op de allerlaatste pagina dat je de zoon echt, alleen levende lijven natuurlijk niet, maar dus dat de zoon echt op de voorgrond treedt. In de rest van het boek, ja, er wordt over hem gepraat en er worden dingen over hem gezegd, maar de zoon zelf is eigenlijk onzichtbaar. Dus hij is de meest, ja, een schimmige figuur van de familie. Hè. Dus er wordt gezegd, ja, hij zit in Engeland, of is dit, of is dat, maar dat weet je niet. Dus het boek blijft geheimzinnig. Ja.
Zijn er nog meer vragen? Dat is hartelijk gedaan aan iedereen.
Stop.